Er zijn twee mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat aanstaande dinsdag de kerkraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00 zoals gebruikelijk. En de tweede mededeling is dat op de eerste kerstdag in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 132, de versen 5, 6 en 7. Psalm 132, de versen 5, 6 en 7. O hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, en het 7e vers tot staving van de waarheid deed, de Heere die van geen wankelen weet, aan David ene dure eed. 5, 6 en 7 van Psalm 132. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen in aansluiting aan de geloofsbelijdenis uit Psalm 80, het laatste vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En daarna lezen we uit de profetieën van Ezechiël, daarvan het 34ste hoofdstuk. We noemen nu Ezechiël 34 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 80 en daarvan het 11e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God. De Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Ezechiël 34. En het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herders Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. Het zwakke sterkt gij niet, het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die er naar vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet, omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof, en mijn schapen als het wild gedierte des velds tot spijs geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders naar mijn schapen niet vragen, en de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik wil aan de herders, en zal mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet, ja, ziet ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land, en ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere zegt alzo, ziet, ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonkene wateren drinken en de overgelatene met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten vermodderd is? Daarom zegt de Heere, Heere alzo tot hen, ziet, ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelve naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn, en ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden, en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelve en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En zij zullen zeker zijn in hun land en zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn, en het wildgedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar zij zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn die ze verschrikken. En ik zal hun een plant van naam verwekken, en zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land, en de smaad der heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God met hen ben, en dat zij mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal samen stilstaan bij de woorden uit dit hoofdstuk Ezechiël 34 en daarvan de versen 23 en 24. Ezechiël 34, de versen 23 en 24, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt: en ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden, en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Tot zover het woord van de tekst voor de prediking. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen tot u nu de avond van deze dag gevallen is. En wij zeggen uw naam dank dat u ons vanavond opnieuw samenbracht. We zijn samen in een uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. We zijn ook samen in een uur van advent, waarin we na mogen denken over de oudtestamentische beloften en de oudtestamentische verwachting van u, o gezegende koning, goede herder van uw schapen. En daarom is het zo nodig, Heere, dat u zelf ons leidt en wijdt in de grazige weide van uw woord. Want hoe zouden we vanuit uw woord herderlijke aanwijzingen kunnen geven? En hoe zouden we vanuit uw woord de gemeente kunnen leiden in de grazige weide van uw getuigenis? Als u zelf ons als de grote opperherder niet leidt. Heere, wil u dan in onze gedachten, in ons hart, in onze woorden zo werken, dat wij het woord van u zuiver en bijbels en eenvoudig en geestelijk mogen verkondigen? En wil u erin meekomen met de werking van uw Heilige Geest, opdat het woord in al zijn kracht ontdekkend en vermanend, maar ook vertroostend en bemoedigend mag klinken vanavond. En opdat het in mag dringen tot in ons hart. En dan weet u, Heere, hoe weerbarstig ons hart is. De harten van mensen in de kerk, van hen die voor de kerktelefoon meeluisteren, het hart ook van hem die op de kansel staat. Onze harten zijn als van steen van nature. En zelfs als u ze gebroken hebt, dan is er nog zoveel van dat steen van de zonde, dat onverbrokene van het vlees in te vinden. Heere, breek u dan alles wat zich tegen u verzet en alles wat er aan verkeerdheid is in ons leven maar af. En maak zo ruimte voor uw woord en voor de prediking van vrije genade. Open onze oren, opdat we luisteren mogen. Geef dat aan ouderen, geef dat bijzonder ook aan jonge mensen. En wil u geven, Heere, dat wanneer wij u niet kennen, wanneer wij vanmorgen geen avondmaal konden vieren, misschien niet eens in de kerk waren zonder wettige reden, dat dan uw woord als een hamer en als een zwaard mag zijn, om ons te ontdekken aan het onbekeerlijke van ons eigen hart. En wil u zien, laten zien, Heere, dat er van de herders en van de schapen die tot het volk van Israël behoorden, in deze aangrijpende profetie niets goeds te zeggen is. En laat het dan mogen zijn dat de nood van ons leven werkelijk nood mag worden, opdat we gaan zoeken naar die enige herder, naar de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen, en die als de zoekende herder die het verlorene opzoekt, zijn handen uitbreidt en zegt: verloren schapen, onbekeerde, zondaren, wie u ook bent in uzelf, komt tot mij. In uw vermoeidheid en in uw beladenheid. Want bij mij is de rust. Heere, wil u ook zijn met hen die vanmorgen in de kerk waren of misschien meeluisterden voor de kerktelefoon, en die zichzelf niet bij uw schapen durven rekenen, maar die geestelijk met zoveel vragen lopen, zich verloren weten misschien, of geestelijk wonden opgelopen hebben. Heere, we horen het vanuit uw woord dat u, waar niemand naar de verloren schapen vraagt en waar niemand de verwonde schapen opzoekt, zo staat het in deze profetie, dat u zelf naar die verlorenen en naar die verwonden, naar de gebrokenen zult komen en dat u ze zelf wilt opzoeken. En als er dan vanavond zijn mensen die vanmorgen en misschien ook nu nog met zoveel vragen in hun hart in de kerk kunnen zijn en mee kunnen luisteren thuis. Wil u dan vanuit uw woord betonen dat gij in die grote herder, de meerdere David, Jezus Christus, gekomen zijt. En door uw woord nog steeds komen wilt om het gebrokene te helen. Want gij kent alle wonden en heelt alle smart. Heere, laat dat ook vanavond mogen blijken. Wil u zijn met allen die iets van uw genade mogen kennen. Heere, wil u geven dat zij versterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. Dat vanmorgen degene die u vrezen en aan de tafel des Heren mochten zijn, daar voedsel voor hun hart mochten ontvangen. Wil u dat, wanneer het zo was, vanavond bevestigen? En als het vanmorgen misschien toch nog zo bestreden bleef, en misschien de stille hoop niet ten volle vervuld werd, er nog vragen, er nog onwaardigheid, er nog schaamte overbleef, en daar is altijd reden toe aan onze kant. Heere, wil u dan in deze nabetrachting het zo maken dat er oplossing komt voor vragen van het hart, dat de schaamte mag worden weggenomen door uw gunst en dat de kracht van uw woord mag blijken. Want daartoe wilt ge toch ook de nabetrachtingsprediking gebruiken. En heren, wanneer er onder uw kinderen zijn die vanmorgen rijk gezegend mochten worden, weer opnieuw met liefde in hun hart keuze mochten vernieuwen. Hartelijk zal ik u lief hebben, o grote herder der schapen. Heere, wil u dan vanavond hen bijzonder op wijzen dat ze dat hoeden en dat lijden en dat wijden van die grote herder zo nodig hebben, om bewaard te worden ook van stap tot stap voor de doolpaden van de zonde. Om geoefend te worden in de leidzaamheid en in de waakzaamheid en in de kennis van u. Heere, leer en leid uw volk. Grote herder, erbarm u over alle schapen van uw weide. Heere, wanneer er onder ons zijn die menen u te kennen en u niet oprecht vrezen, wil u als de grote herder ook daarin voorzien. En hen die hun zekerheid of hun vastigheid gronden op gronden die in het licht van uw heilig woord geen betrouwbare gronden zijn, wil u ze ontdekken aan de dingen die niet recht liggen. Geef hen niet over aan de bedriegelijkheid van hun eigen hart, maar maak hen bekend met de dingen die verkeerd liggen. En leer hen het ene fundament te zoeken dat alleen houdt en houvast biedt in het leven en bij het sterven. We bidden van u, Heere, wil u zijn met de gehele gemeente. We dragen ook in deze avonddienst de gemeente aan u op. En dan mogen we vanavond heel bijzonder alle dingen aan u voorleggen die er in de gemeente zo kunnen zijn. Er zullen dingen zijn die genoemd worden. Er zullen ook dingen zijn die niet openlijk in het gebed worden aangehaald. Maar alles is u bekend. En dan denken we aan allen waar rouw is. Heere, u weet. Zo kort geleden zijn er velen aan ons als gemeente ontvallen. Maar ook in het verdere verleden is er heel wat verdriet en rouw gekomen in de levens van velen onder ons. Wil u in deze donkere dagen, de nadagen van dit wegstervende jaar, hen die eenzaam zijn en in rouw zijn, bijzonder gedenken. En wil u hen sterken, Heere, en troosten, met de troost die alleen bij u te vinden is. Denk ook aan allen die ziek zijn. Wil u hen die tobben met hun gezondheid en die worstelen met de dingen die hun zorg geven, nabij zijn. U weet van alle langdurige lijden, van alle zorgen rondom kwalen die maar voort blijven duren. Heere, wil u tot hulp en tot sterkte zijn, ook in die omstandigheden. We dragen zuster Bijkerk aan u op, die deze week in het ziekenhuis is opgenomen. Heere, u weet hoe zwak ze is, hoeveel pijnen ze leidt. Wil u haar bijstaan en wil u geven dat zij al haar hoop en verwachting op u de Heere mag stellen. En wil u bovenal geven dat uw gunst haar geschonken mag worden. Wees ook met zuster Born, die nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam ligt. Heere, u kent haar levensweg, hoe die bijzonder de laatste jaren met veel moeite en zorgen gepaard gaat. Wil u haar gedenken, wil u geven dat ook zij uw kracht en hulp bijzonder mag ervaren. En laat het zo mogen zijn dat ze binnen niet al te lange tijd weer terug mag keren naar huis. Heere, gedenk haar naar ziel en lichaam. We willen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u gaf. De zegeningen zijn vele. Soms zijn ze zo heel klein voor ons begrip, maar daarom niet minder onverdiend. Heere, geef dat we de zegeningen nooit klein achten, maar dat we onder de zegeningen verbroken mogen worden. We willen uw naam heel bijzonder dankzeggen dat Carolien Arensman deze achterliggende week een dochtertje uit uw hand mocht ontvangen. Heere, we zeggen uw naam dank dat u haar doorgeholpen hebt. En al zijn er zorgen waardoor haar kindje in het ziekenhuis moest worden opgenomen, we bidden, wil u het kindje gedenken en geven dat uw zegen en uw zorg ook over haar mag zijn in het ziekenhuis. En wil u Carolien heel bijzonder gedenken met allen uit de kring van de familie en de vrienden die rondom haar staan. Heere, wil u in haar bijzondere weg bijzonder met haar zijn. Haar ook alles geven wat ze nodig heeft. In de taak die u nu heel bijzonder op haar schouders legt. Heere, wil u geven dat haar verwachting mag zijn van u de Heere. En wil u haar ook de wijsheid en de kracht en de moed en vooral de genade geven. Om haar kindje op te voeden in de wegen van uw woord. Gedenk haar, Heere, in deze dagen en in de toekomst. En wil u haar met haar dochtertje bijzonder voor uw rekening nemen. Heere, we smeken u, wil u op ons neerzien in uw goddelijke genade. Wil u deze avond aan ons allen denken. U weet hoe we hier in de kerk zijn. U kent de vreugden en het verdriet, de moeite en de zorgen, de eenzaamheid, de rouw, maar ook alle hoop en verwachting die leeft in onze hart. Niets is voor u verborgen. Getrouwe herder, erbarm u over ons. Over ons wanneer we het woord mogen bedienen. Over ons wanneer we mogen luisteren. Heere, geef uw zegen. Verdiend is het niet. Wij moeten belijden dat wij gezondigd hebben en daarom op de minste zegen van u geen recht kunnen laten gelden. Maar wil u het geven uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tweede en het zevende vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen, 89, het 15e vers. Geliefde gemeente, in de adventsweken bestaat altijd het gevaar dat we ons te veel verliezen in de bijzaken. Dat is altijd natuurlijk een gevaar, zult u zeggen, inderdaad. Maar rond de kerstdagen is dat gevaar wel bijzonder sterk aanwezig. Want in allerlei kerstliederen en kerstoverdenkingen en kerstvertellingen ligt de nadruk nogal eens een keer op allerlei figuren die we in de adventstijd of in het kerstevangelie ontmoeten. Bijvoorbeeld bij de herders die in de nacht waarin de Heere Jezus Christus geboren is de wacht hielden in het veld. En het kan gebeuren dat er in lied en in woord allerlei dierbare dingen over de herders gezegd worden, die op zichzelf misschien nog niet eens onwaar zijn, terwijl uit het oog verloren wordt dat het helemaal niet om de herders gaat. En ook niet om Simeon en Anna gaat. En ook niet om allerlei figuren gaat die in de adventstijd beschreven en getekend worden in hun uitzien en in hun verwachting naar de komende. Het gaat in de adventsweken en in de kersttijd slechts om één naam ten diepste. En al het andere is daaraan ondergeschikt. We zouden het toegespitst zo kunnen zeggen. Het gaat niet om de herders in den velde, maar het gaat om de herder in de kribbe. Want hij is de enige herder die beloofd wordt en die in de woorden van onze tekst ook als de grote herder der schapen wordt toegezegd. We willen daar vanavond een ogenblik bij stilstaan. En schrijven als thema boven de prediking de belofte van de enige herder. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats die de schapen vergadert. In de tweede plaats die de schapen verzadigt. En in de derde plaats die de schapen verzorgt. De belofte van de enige herder die de schapen vergadert. Die de schapen verzadigt, die de schapen verzorgt. Wanneer wij dit hoofdstuk lezen waarin die profetie van de enige herder centraal staat, dan moeten we het verband zeker niet over het hoofd zien. Ezechiël is een van de mensen die als eerste in ballingschap gestuurd werd toen de zware roede van de Babylonische legers over Juda gekomen was. U weet in de nadagen van het koninkrijk van Juda, dat mini-koninkrijkje met als hoofdstad Jeruzalem, waren er alleen maar koningen in Juda die de Heere niet kenden en die de Heere niet vreesden. En toen was Nebukadnezar gekomen. En toen waren er verschillende wegvoeringen geweest. En bij die eerste wegvoering was de top van de bevolking, de jonge adel, de bloem van de natie weggevoerd. En onder hen was Ezechiël. En die groep van ballingen kregen voorlopig verblijf, een asielplaats aan de rivier de Kebar, een van de zijtakken van een van de grote rivieren in Babel. Daar huisden ze. Daar zaten ze, daar werden ze opgevangen voor zover dat gebeurde in het Oude Oosten. En ondanks het feit dat die ballingen daar aan de Kebar in ballingschap zaten en de situatie rondom Judea en rondom Jeruzalem steeds dreigender werd, waren er toch onder die jonge ballingen, onder die bloem van de natie, nog steeds die rotsvast geloofde dat Jeruzalem nooit zou vallen en dat de Heere zijn volk niet zou verlaten. Er waren er die geloofden dat ze binnen enkele weken nog weer terug zouden keren naar het beloofde land, want God zou de tempel, God zou zijn volk niet kunnen verlaten. En zo vertrouwden er velen daar in dat verre gebied, in die ballingschap, nog op allerlei vleeselijke redeneringen en eigen gekozen gedachten. En vandaar dat u in de eerste groep van profetieën van Ezechiël tot en met hoofdstuk 33 eigenlijk heel veel dreigende woorden hoort. Oordeelswoorden. Oordeelswoorden die allereerst bestemd zijn voor de Israëlieten die bij hem zijn daar in dat ballingsoord aan de Gebar. Maar ook gesproken zijn tot alle verstrooiden en verdrevenen uit Israël die zijn woord ooit zullen horen of het ooit zullen lezen. Dreigende woorden waarin Ezechiël in Gods naam verkondigt dat het kwaad ten volle besloten is, dat Jeruzalem een stad is vol bederf en vol zonde en dat de Heere komen zal met zijn gerichten en de stad en de tempel zal verwoesten en het volk zal verspreiden over de windstreken van de aarde. En dan lezen we in het vorige hoofdstuk Ezechiël 33 dat na al die profetieën vol oordeel en gericht komt er dan een boodschapper in het asielzoekerscentrum, zou je bijna zeggen, daar aan de rivier de Gebar, aan die tijdelijke verblijfplaats waar Ezechiël ook woonde. En hij komt met een bezweet voorhoofd en met as op zijn hoofd en met een gescheurd kleed aankondigen: Jeruzalem is gevallen, de tempel is verbrand en het volk, voor zover het nog leeft, na die geweldige strijd, het wordt ook in de ballingschap gevoerd. Schrik en vrees aan alle kanten. Alle hoop werd de bodem ingeslagen. Want nu was het werkelijkheid geworden. Waar men niet aan wilde en wat Ezechiël al zoveel keren had verkondigd. Het oordeel komt. Jeruzalem is gevallen. En de tempel is verwoest. Op dat moment, gemeente, hadden de profetieën van Ezechiël afgebroken kunnen worden. God had kunnen denken, nu is het genoeg. Want nu zijn alle oordeelswoorden die ik door middel van mijn knecht Ezechiël heb laten verkondigen, ze zijn allemaal waar geworden. En het volk heeft na al die woorden die door de welsprekende Ezechiël gesproken zijn, niet willen luisteren. Nu is het genoeg. Maar God geeft ook nu de tempel verwoest is en de offerdienst ophoudt. Nu er geen grote verzoendag meer gehouden kan worden en het Pascha in Jeruzalem niet meer gevierd wordt. Toch nog woorden aan Ezechiël. Is u dat wel eens opgevallen dat de Heere zelfs in die donkere nacht van het oordeel waarin Juda in ballingschap wordt gevoerd, de woorden van de profetie niet laat zwijgen? Maar een Jeremia, een Ezechiël, een Daniël en ook andere profeten, ook na het oordeel van de ballingschap, nog woorden geeft om te spreken. En dan is het opmerkelijke zeker bij Ezechiël, maar het zou ook bij andere profeten na te gaan zijn. Dat juist wanneer het oordeel voltrokken is, de stad gevallen is en de tempel een geblakerde puinhoop is geworden, dat er dan een wending komt in de profetieën van Ezechiël. Nee, de oordeelswoorden ontbreken niet. Ze staan ook in dit hoofdstuk. Maar door dat oordeel heen komen steeds sterker en steeds krachtiger belofte woorden, toezeggingen. Gloort iets van het evangelie midden in de inktzwarte nacht van de ballingschap en van de zonde en van het kwaad. En juist nadat de stad gevallen is en de tempel verwoest is, lezen we bij Ezechiël de kostbaarste heilsprofetie. Ja, daar lijkt het nog niet op wanneer we het begin van dit hoofdstuk samen lazen. Want dan hoort u nog weer een eentonige aanklacht die gericht is allereerst tegen de herders van het volk. Wie zijn die herders? U denkt misschien aan geestelijke leidslieden. Ja, dat zijn we een beetje gewend, omdat nu eenmaal vroeger predikanten vanuit de schrift vaak herder en leraar genoemd worden. En die naam wordt nog wel eens gebruikt en dat niet ten onrecht. Herder, dat is een woord wat we vooral verbinden met geestelijke leidslieden. Maar in de Bijbel, in het Oude Testament, zijn de herders in de eerste plaats de politieke leiders. De theocratische koningen en zijn ambtenaren en zijn ministers. De politiek verantwoordelijke mensen. Misschien horen de priesters er ook nog wel bij, maar de vorsten en degenen die maatschappelijk hoge plaatsen hebben, dat zijn de herders tegen wie Ezechiël in Gods naam profeteert allereerst. Dat zijn de koningen van Juda. Dat zijn de ministers en de staatsbeambten. En tegen hun wordt gezegd dat ze de schapen van Israël niet hebben gewijd. Ze hebben ze niet voorgehouden, de goede wetten en de goede woorden van God. Maar ze zijn de schapen voorgegaan in de afgodendienst en in de eigenwillige godsdienstigheid. Ze hebben zichzelf verrijkt, die politieke machtshebbers, ten koste van de armen, ten koste van de schapen. En daarom spreekt Ezechiël in de naam van de Heere het wee uit over de herders. Een weeklacht. Een doodsroep, zouden we bijna zeggen. Wee u. De Heere is tot in de dood toe vertoornd over u, gij herders. Omdat gij uw taak, in plaats van het volk te leiden in de weiden van het woord, zo schromelijk hebt verzaakt. Kijk, en dat is steeds weer iets wat ons treft, gemeente, in de geschiedenis van het Oude Testament. Dat God herders had aangesteld en daarmee worden allereerst de koningen bedoeld, Saul. En later vele andere koningen. Die in plaats van het volk te leiden langs de rechte sporen van zijn heilige wet en van zijn waarheid. Hun eigen eer en hun eigen macht en hun eigen aanzien bedoelden en zichzelf ten koste van het volk vaak verrijkten. En daarmee het volk op een verkeerd spoor brachten. De dienst van de Heere werd het volk niets meer waard omdat het de herders niets meer waard was. En het zoeken van God, dat had bij het volk geen betekenis omdat het de herders niets meer waard was. En is het vandaag aan de dag anders? O, wij leven in een cultuur waarin het woord mondigheid hoog in het vaandel staat. En waarin wij uit de oude Griekse cultuur het begrip democratie hebben geleerd. En wij denken. Dat daarom mensen die tot de samenleving behoren met hun democratische rechten en met hun mondigheden erg zelfstandig zijn. En niet de oren laten hangen naar degene die hun voorgaan en hen leiden. Maar al is de situatie anders dan in de dagen van Ezechiël. Zo het volk is. Zo is de koning. En zo de koning is, is het volk. Nee, dan denk ik niet zozeer. in de eerste plaats aan ons koningshuis. Ik denk ook niet alleen aan onze overheid. Maar ik denk aan alle geestelijke machten, of dat nu politiek gekleurde machten zijn, of dat het maatschappelijke invloeden zijn, of geestelijke machten, of geestelijke boosheden in de lucht, want zo mag je ze ook wel noemen. Waaronder de samenleving in het Westen in zijn greep gehouden wordt. En er zijn wat een machthebbers en een machten. Letterlijk machthebbers, maar ook ideeën en machten werkzaam, die als herders het volk verleiden en zichzelf wijden en het volk van de levende God afvoeren. De Heere klaagt alle leiders en alle verleidende geesten hier aan. Wee u, gij herders die verleiders zijt. Maar laten we niet vergeten dat wanneer hier gesproken wordt in een aanklacht tegen de herders, dat de herders, de koningen, de vorsten, de leiders het volk verkeerd geleid hebben, dan gaat het volk niet vrij uit. Want de schapen zijn door de herders verleid, zo staat er, en door de herders misbruikt. Maar het volk zelf is ook schuldig. Dan moet u maar lezen, we kunnen dat niet uitvoerig doen nu, wat er allemaal staat in de verzen 17 en volgende. Want gij, o mijn schapen, zegt de Heere, ziet, ik zal richten tussen kleinvee. En dan wordt gezegd dat er schapen zijn, dat zijn mensen uit Israël die de weide vertrappen en die gedronken hebben uit het water en dan alles zo vermodderen en vertrappen dat de kleine lammen en de gewonde schapen niet meer kunnen drinken. En zo wordt gezegd, niet alleen de leiders van het volk, de herders, maar ook het volk zelf, Israël, de schapen zijn schuldig. Met andere woorden, als u de tekening zoals die hier gegeven wordt goed op u in laat werken, dan is het één donkere bladzijde hier, het begin van Ezechiël 34. De herders deugen niet, ze staan schuldig voor God. En de schapende leden van het volk van Israël, ze zijn ook zondaren. Ze hebben het vermodderd en verzondigd door eigen schuld. En in die situatie belooft de Heere dat hij op zal treden. En dan moeten we de hoofdlijn van het hoofdstuk maar even goed vasthouden. De Heere zegt eerst, wanneer hij de situatie getekend heeft, de leiders deugen niet en het volk heeft het verzondigd, dat hij zelf zal komen en dat hij zelf de schapen op zal zoeken. En even later zegt hij dat hij een herder zal verwekken en die zal hen weiden, mijn knecht David. Dan moet u goed zien, gemeente. Dan laat deze profetie zo prachtig uitkomen. Dat God zelf in die noodtoestand waarin zijn volk terechtgekomen is, ingrijpt. Maar als hij ingrijpt, dan belooft hij dat te zullen doen door middel van een herder. David. Dat is een buitengewoon indringende profetie van de komst van de Messias, de zoon van David, Gods gezalfde, Jezus Christus. God zal als herder naar zijn schapen vragen. Maar hij zal het doen door die grote herder, de zoon van David, Jezus Christus. En als we dan zo de achtergronden van onze tekst wat hebben aangeduid, dan komen we bij de vraag, ja, maar de Heere zal naar zijn schapen vragen. Maar wie zijn nou die schapen die hier in dit hoofdstuk genoemd worden? Het lijkt, zo zegt iemand die goed gelezen heeft, alsof het de ene keer meer dit betekent en de andere keer meer dat betekent. U hebt gelijk. Het woord schapen heeft niet overal precies dezelfde betekenis. In het begin van het hoofdstuk wordt met schapen bedoeld heel het volk van Israël. Heel het volk van het verbond. Alle Israëlieten, zonder onderscheid. Maar als u het hoofdstuk verder gaat lezen, dan blijkt dat de Heere zelf onderscheid gaat maken tussen die verbondskinderen, tussen die schapen. Dan gaat hij spreken over zijn schapen die hij bijeen gaat brengen. En dat hij de bokken en de rammen zal afscheiden. Het duidelijkst staat het misschien in het 17e vers. Ziet, ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Tussen de rammen en de bokken. Met andere woorden, heel het volk van Israël was wel het verbondsvolk van de Heere. Maar dwars door die gemeente van Israël loopt een streep. Om het met de woorden van Calvijn te zeggen, er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Er zijn Israëlieten die alleen maar uiterlijk in het verbond zijn en de vreze Gods niet kennen. Er zijn er ook die door vrije genade de Heere mogen kennen en mogen vrezen. En als de Heere verloren schapen gaat zoeken, dan betekent dat wel blijkens de hele tekst, het hele tekstverband, dat hij gaat richten, dat hij onderscheid gaat maken. En dat hij het verlorene zoekt, maar dat hij zich afweert en afkeert van de trotse schapen en van de vette schapen die zichzelf te goed doen ten koste van de anderen. Gemeente, laten we de les die daarin ligt opgesloten niet vergeten. Wanneer God, wanneer de grote herder der schapen, Jezus Christus, door zijn woord en door zijn geest zijn schapen gaat opzoeken en gaat vergaderen, dan maakt hij onderscheid. Hij wil het verlorene zoeken en er is geen zondaar te diep gezonken of de Heere kan en wil hem redden van de dood. Maar als er mensen zijn, ook binnen de kring van de verbondsgemeente, die willens en wetens hun eigen weg gaan, die zich willens en wetens van de Heere afkeren, die willens en wetens gerust voortleven in hun onbekeerlijkheid, die hun ongeloof misschien heimelijk als een deugd aanprijzen, ik neem het niet zo licht. Dan kunt u heimelijk uw ongeloof als een deugd aanprijzen. Die gaat de Heere voorbij. En dat luistert nauw, gemeente. Heel nauw. Want of u nu op een lichte of op een zware manier uw eigen ik probeert te handhaven. En uw eigen gerechtigheid, uw eigen vettigheid, om het in de beeld van de tekst te zeggen, probeert vast te houden. Dat is ten diepste om het even. Als u uw vermeende gerechtigheden of vermeende voorrechten niet verliest en niet tot inkeer komt, dan komt u om, want de Heere richt. En dat gaat diep, zoals ik zei. Wanneer we ons met wat vroomheid op de been houden. Of wanneer we ons met wat oppervlakkigheid, met een oppervlakkige gedachte over het heil, met een oppervlakkige levensstijl en toch belijden dat we de Heere kennen, met een oppervlakkige avondmaalsgang op de been houden, de Heere zal richten. En de herder kent uw hart en het mijne. door en door. Mag ik het zo heel eenvoudig vragen vanavond? Kunnen wij voor de Heere bestaan? Met het feit dat we vanmorgen zonder wettige reden niet eens in de kerk waren. Kunnen wij voor de Heere bestaan met het feit dat u geen avondmaal kon vieren? Kunnen wij voor de Heere bestaan, u en ik, met het feit dat we vanmorgen aanzaten? Want de Heere zal richten tussen klein vee en klein vee. Gemeente, dat behoort ook bij de adventsprediking van het woord van de levende God. Dat we niet voorbij mogen gaan aan het richtende spreken van de Heer. Ja, dat is geen aangenaam iets om naar te luisteren, zegt u misschien, of geen aangenaam iets om te bepreken. Dat zijn dingen die pijn kunnen doen. Maar het zou wel eens een heilzame pijn kunnen zijn als we ermee op de knieën mochten komen. En mochten gaan zien wie we zijn in onszelf voor de Heer. Maar als die grote herder der schapen zijn schapen vergadert, dan laat dit hoofdstuk dus zien dat de Heer richt tussen schapen en tussen schapen. Dat de Heere onderscheid maakt en dat er schapen die zichzelf handhaven en de weide voor de anderen vertrappen, dat hij die weg zal sturen. Maar tegelijkertijd, dat hij het verlorene en het verdrevene en het verstrooide zal zoeken. Wat dat weiden van de grote herder, van de verstrooiden en de verdrevenen, betekent, dat kunt u het beste lezen in de versen 12 en het begin van het 13e vers. Daar wordt geschreven wat dat weiden onder meer inhoudt. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen, als hij in het midden zijner verspreide schapen is. Alzo, zegt de Heere, zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. Dat is dus het werk van die grote herder, David, die de Heere belooft. Hij zal het verlorene zoeken. En hij zal ze terugbrengen van alle bergen en alle landen waarheen ze verdreven zijn. O, luistert u goed. Alle heuvels en bergen waarheen die schapen verdreven zijn en verstrooid zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom zijn die zwakke, die arme schapen van het volk van Israël toch op de bergen en de heuvelen verstrooid? Wel, u moet niet vergeten dat dat woord bergen en heuvelen in de profeten vaak een hele geladen klank heeft. Want die bergen en die heuvelen, dat waren de plekken waar Israël de afgoden diende. Daar stonden de heiligdommen voor de Baal en de Astarte en al die andere goden meestal. Want op de toppen van de bergen, zo was de heidense redenering, daar was je het dichtst bij de hemel, het dichtst bij de woonplaats van de goden. En vandaar dat de bossen en de tempels en de heiligdommen voor de afgoden op de hoogten stonden. En nou is Israël aan het zwerven gegaan, verstrooid over de bergen en over de heuvelen. Dat is een heel voorzichtige aanduiding die hen herinnert aan hun eigen zonde. Het verstrooid zijn over de bergen en over de heuvelen, het verjaagd zijn onder de volken, dat betekent dat ze God verlaten hebben en afgedwaald zijn van het rechte pad. Het betekent dat ze door eigen schuld onbedacht de herder hebben verloren. Kijk, en dat is het nu waarvan de Heere zegt in die situatie: zal ik het afgedwaalde en dat wat van mij is afgeweken door eigen schuld weer opzoek. Misschien zit u zo in de kerk vanavond, als een afgedwaalde en als een verlorene. Misschien zat u zo ook in uw bank vanmorgen en dacht u, die herder ken ik niet. Die herder van die 23ste psalm die zo goed is voor de zijne, ik ken hem niet. Maar uw hart brak onder die gedachte, omdat u die herder zo graag zou willen kennen. Maar alles was zo donker, alles was zo toegesloten. En waarom was dat eigenlijk? Wel, u zag uw zonde, uw afdwalingen. Dat u gedaan had wat verkeerd is in de ogen van de Heere. Maar ook dat u zijn liefde en het aanbod van zijn genade en de bewogen en dringende oproep tot bekering al zo lang hebt versmaad. Dat u het zo lang hebt uitgehouden bij de gebroken bakken van wat eigen gerechtigheid en in elkaar geflanste godsdienst. Het wordt u tot pijn en tot verdriet. Maar in dat alles voelt u zich zo arm, zo verloren. En hoe moet u er nou uitkomen? Als ik dat zo aan u vragen zou, naast u zittend in de bank, dan zou u zeggen, dominee, ik weet het niet. Ik kan het niet. Gij kunt redden. Gij alleen. Wel, dan moet u eens luisteren, dan lezen we hier dat die herder die beloofd is, dat hij van Gods wegen de taak krijgt toebedeeld om het verlorene te vergaderen. En als hij het verlorene gaat vergaderen, dan gaat die herder op stap. En hij zoekt het verlorene op daar waar het zich door eigen schuld begeven heeft. Stellen we eens voor, een schaap weggedwaald en uiteindelijk van een stuk rots afgevallen, in de doornstruiken terechtgekomen, zijn huid opengehaald en vast in die doornstruiken en het kan er niet meer uit. Het blaat alleen klagelijk in het donker van de nacht. Eigen kracht kan het zichzelf niet meer bevrijden van de doornen. En als er niet snel hulp komt, ja, dan zal hij de prooi zijn van een wild dier wat in die donkere nacht omgaat. En nu komt de herder. En die herder loopt dat schaap na op al zijn dwaalwegen. Die herder moet ook van de rots afspringen om dat schaap op te zoeken precies waar het is. Die herder loopt gevaar zijn voet te verstuiken en zijn handen en zijn armen aan die doornen open te halen als hij dat schaap wil bevrijden. Maar de Heere die de herder is, de Heere die in zijn grote zoon, David, Jezus Christus, de rechte herder, de enige herder wil zijn. Ach, hij heeft zichzelf niet ontzien, maar hij heeft zichzelf overgegeven om het verlorene te zoeken, om het daar te zoeken waar het was. Midden in de verlorenheid. En daar heeft hij het opgeraapt. En daar vindt hij het. Zeg, als u nog vastzit in die doornstruiken, als u met zoveel aanklachten en met zoveel onmogelijkheden te kampen hebt, zou die grote herder die hier beloofd wordt ook die aanklachten van u en die onmogelijkheden van u niet weg kunnen nemen? Zou hij u niet kunnen verlossen uit de doornstruiken waarin u vastzit? Is zijn arm verkort? Is zijn macht daarvoor te gering? Nee toch. Het staat er toch in de tekst. Ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, mijn knecht David. En die zal in het midden een vorst zijn. Dat slaat op macht, op kracht. Hij is machtig om te verlossen. O, als u zo vanmorgen, als u zo vanavond in de kerk zit met uw onmogelijkheden, roep dan die grote herder aan die God belooft. Getrouwe herder, verlos mij uit de banden. Vergader ook mij. Maar die herder verzamelt en vergadert de schapen niet alleen. Nee, die herder is het ook die de schapen verzadigt. Dat wil zeggen die ze van voedsel voorziet. Want we lezen, en ik sla nog maar even terug naar het 13e, 14e en 15e vers, dat die herder, wanneer hij de schapen zal opzoeken, dan zal hij ze weiden in een goede weide. En op de hoge bergen Israël zal een kooi zijn. Ze zullen nederliggen in een goede kooi en in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Daar hebt u het werk van die grote enige herder die God zal verwekken in een ander licht getekend. Hij zal de schapen weiden, dat wil zeggen hij zal ze verzadigen. Terwijl de valse herders, de valse voorgangers en leiders van het volk, de herders niet hebben geleid in de grazige weide. Terwijl ze het voedsel hebben onthouden. En terwijl soms anderen het voedsel nog vertrapten en het water vermodderden. Zorgt de Heere dat er zuiver water is. En dat er een rijkdom aan voedsel is. Goede weide. Wat is die goede weide? We hebben het daar vanmorgen al even over gehad. En daarom kunnen we vanmiddag kort, vanavond kort zijn. Die goede weide, dat is het voedsel wat de Heere verschaft. En dat goede voedsel, dat verschaft de Heere altijd door zijn woord en door zijn geest. O gemeente, wanneer de Heere ons vanuit het woord onderwijst. Wanneer de Heere vanuit het woord zijn belofte aan het hart legt. Wanneer de Heere laat zien de rijkdom van de belofte, zoals die in zijn woord geopenbaard zijn en in die belofte wijst op de enige naam die onder de hemelen gegeven is, in wie alle beloften van God ja en amen zijn, dan wordt het evangeliewoord de boodschap van vrije genade voedsel. En dan mag je wel eens eten en drinken, als het woord verkondigd wordt en als de Heere in het woord meekomt en tot je arme en aangevochten hart zegt, ik ben uw heil. Als hij laat zien, ik wil uw God zijn. Als hij laat horen, al gaat ge ook door het water, ik zal met u zijn. En al is uw pad ook door het vuur, het zal u niet aantasten. Als de Heere zegt, indien ge ook gaat door het dal van de schaduw van de dood, ge behoeft niet te vrezen, want ik ben met u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als dat woord krachtig wordt in ons leven en toegepast wordt door de bediening van de Heilige Geest, dan is dat woord eten en drinken. Want dan proef je in het woord, of om het woord van de psalmdichter te gebruiken, dan smaak je in het woord dat de Heere goed is. Hebben we zo vanuit het woord van de Heere al wel eens smaak gekregen in zijn woord? Liefde om zijn woord te onderzoeken niet alleen, maar ook dat we de kracht van zijn evangelie in ons leven mochten ervaren. Dan zegt u het niet verdiend. Want ik had het niet verdiend dat de Heere zo met zijn kostbare woord en met zijn rijke evangelie tot mij kwam. Maar hij is toch gekomen. En dan is het woord zo rijk. Als ik het gesmaakt heb, heb ik het opgegeten. Lezen we in een ander woord van de profeet. Dan proef je in het woord dat de Heere uit vrije gunst goed is. Kijk, en wat nu van het woord geldt, dat geldt ook van het sacrament. Heel in het bijzonder van het heilig avondmaal. God heeft het heilig avondmaal toegevoegd aan zijn woord. Gevoegd bij het woord. En het heilig sacrament, het sacrament van het avondmaal, heeft dan ook geen andere inhoud dan het woord. Wat het woord hoorbaar maakt, maakt het heilig avondmaal zichtbaar. Het wijst naar de enige bron van zaligheid, naar het gebroken lichaam en naar het vergoten bloed van de grote herder der schapen. Kijk, en wie nu vanuit het woord wel eens voedsel heeft aangereikt gekregen, smaak kreeg in het woord van de Heere, door de grote herder in de grazige weide van het woord gebracht werd, dan hebt u het toch ook wel eens mogen ervaren aan de tafel van de Heere. Dat de Heere soms ook zo vanuit zijn woord en door het heilig sacrament uw hongerige en dorstige zielen verkwikte aan zijn tafel. Dat iets van die wonderlijke woorden die hier staan van Ezechiël opengaat. Ik zal een enige herder verwekken en hij zal ze weiden. Weiden in een goede kooi en in een goede weide. En wat een wonder is het als u vanmorgen aan de tafel van de Heere mocht zijn. En u mocht iets ervaren van zijn goedheid. Dan is het in uw hart toch, hij is mijn lied. Hij is mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En dan is het je verlangen om hem je leven lang te loven, de eer toe te brengen. Mocht het zo zijn vanmorgen, hebt u zo onder het woord wel eens mogen zitten en ook aan de tafel van de Heere. Dan word je zelf klein en nietig. Dan zeg je, Heere, wie ben ik dat u zoveel voedsel uitreikt en uitdeelt aan iemand als ik. Maar dan eindig je toch in verwondering. Wie is een God als gij, grote herder, wat een overvloed. Ja, zegt iemand, maar zo was het vanmorgen niet. Het is wel zo dat het zo eens was in het verleden, dat ik echt als het ware aan de voeten van die grote herder mocht zitten en daar verkwikt mocht worden en daar kracht mocht ontvangen. Maar vanmorgen bleef er nog zoveel strijd over. Er was misschien iemand die niet af durfde blijven. Omdat er toch iets van de Heeren in zijn leven is. En die koorden van liefde trokken. En de aantrekkingskracht, als ik het zo zeggen mag, van die grote herder der schapen uitging. Maar er waren nog zoveel wolken hier beneden aan uw kant. U zag hem misschien door de schaduwen heen, of maar heel flauw door de donkere wolken. Vergeet het dan niet, dat ook daar de herder raad mee weet, die grote herder die God hier belooft. Want er staat, ik zal een enige herder over hen verwekken en hij zal ze weiden, namelijk mijn knecht David, en die zal hun tot een herder zijn. En ik de Heere zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal hun tot een vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Nou, wat doet die herder? We hebben gezien, hij vergadert de schapen. Hij verzadigt de schapen, maar hij verzorgt ze ook. En dat is de derde taak die hier in dit hoofdstuk beschreven wordt. En die op de grote beloofde herder mag worden toegepast. En u leest dat in het begin van het 16e vers. Het verlorene, zegt de grote herder, zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. Nou, daar moet u zo verder maar eens wat over nadenken vandaag. Ik stip het alleen maar even aan. Wanneer er zieke schapen zijn, dan wil hij genezen. Wanneer er gebroken schapen zijn, dan wil hij sterken. Wanneer er iemand zwak is, dan wil hij nabij zijn. Daarin ziet u de tere, neerbuigende zorg. Een van de grootste dingen in het rijk van deze beloofde herder der schapengemeente is dat hij zich neer wil buigen over het ellendige en het arme en het zwakke. En nu leren al Gods kinderen er iets van. Het leeft op het ene moment meer dan het andere, dat weet ik. Maar ze leren er allemaal iets van dat ze in zichzelf zo zwak van moed en klein van kracht te zijn. En het kan soms juist rond een avondmaalsbediening zo ontzaglijk bestreden worden. Maar als dan een blik geslagen mag worden door het geloof in het evangelie van de beloofde herder. Dat hij nu komt niet slechts om de schapen te voeden. Maar om bijzondere zorg, ik zou bijna zeggen persoonlijke zorg, te besteden aan het zwakke en aan het zieke en aan het gebrokene. En als u dan zit met geestelijke vragen, misschien dat u God niet zo kunt dienen zoals u het vanuit de liefde van uw hart zou willen. Misschien dat u geestelijk niet zo ver kunt komen als u graag zou zien. Dat u meer vastigheid zou willen. Meer kennis van Christus. Dat die nevels eens weg mochten gaan. Leg dan al de wonden van uw hart en de vragen van uw ziel maar aan die grote herder voor. Heere, ik mis die meerdere zekerheid. Heere, ik mis dat krachtige geloof. Heere, ik mis die oefeningen, die kennis van die dierbare Christus. Grote herder, wil u door uw Heilige Geest en door uw woord zorgen dat ik dieper geleid mag worden in de verborgenheden. Mag ik het u vragen, u die de Heere vreest, hebben we met al die dingen de Heere ook iedere dag nodig? Kennen we dat leven van het bedelen aan de troon der genade om meer en meer geworteld en gegrond te zijn in het geloof? Vroeger werd dat wel genoemd een aanklevend leven. Leven wat achter de Heere aankleeft. Kijk, want een van de redenen, gemeente, waarom Gods kinderen soms zo weinig vorderingen maken in het geestelijke leven, kan zijn, dat we die grote herder zo weinig nodig hebben en hem smeken om de verzorging van onze gebroken benen en van onze geestelijke wonden. En dat is nou zijn liefste werk, dat hij die wonden wil helen en het zwakke wil sterken. Wat een herder. Wat een herder die beloofd is. Want dat is tenslotte de kern van de hele profetie. Die herder die de schapen zoekt en vergadert. Ze verzadigt en ze tenslotte ook verzorgt. Die wordt beloofd. Die wordt beloofd als de grote zoon van David. Ja, zal iemand zeggen, wat had dat volk in de ballingschap er nou aan? Weet u wat? Dat volk in de ballingschap moest leren uitzien. Moest leren hopen. Moest leren geloven. En daarom laat de Heeren het zo hier door Ezechiël zeggen. Ik zal hem geven. En wat heeft Ezechiël en wat heeft een David en wat heeft een Jeremia, wat hebben al die mensen uit de Bijbel die God vrezen er naar uitgezien? en ze hebben het alleen maar van verre gezien en omhelst. En ook al is de Heere Jezus nu gekomen, die grote zoon van David, die herder die hier beloofd wordt. Toch laat de Heere ook nu nog wel zijn kerk daar naar uitzien. Naar verlangen. Opdat ze hem steeds meer nodig zouden krijgen. En het kan wel eens gebeuren dat wij geestelijk arm worden en geestelijk afgebroken worden. Opdat we meer zouden gaan verlangen en meer zouden uitzien. En niet meer zonder hem zouden kunnen. Geef me deze Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar vergeet u één ding niet. Als wij weten mogen op grond van de schriften dat deze Messias, deze machtige Davidszoon, is gekomen. Dan zal hij ook komen tot een arme zondaar, wie hij of zij ook is vanavond in de kerk of voor de kerktelefoon. Die het bij zichzelf niet meer kan vinden. En die met zijn of haar zonde tot hem zich ter genezing wendt. En het nu eerbiedig bidt. Grote herder, wees mij de zondaar, de zondares, genadig. Amen. Met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst en ook van de diensten van deze dag zeggen wij uw naam eerbiedig dank. U hebt ons deze dag gegeven. Het was een dag uit uw hand. Een zondag. En ook nog een bijzondere zondag, want het was de avondmaalzondag. Heer, heb dank voor alle zegeningen die u gaf. Onder de prediking van het woord en ook aan de tafel van u. En wil u het woord van de prediking, wat op deze dag heeft geklonken, in zijn ontdekkende, maar ook in zijn vertroostende kracht gebruiken en zegenen. Dat alles mag zijn tot eer van uw naam en tot de glorie van die grote herder die gij beloofd hebt, de zoon van David, wiens komst verwacht werd onder het oude verbond. En wiens tweede komst wij nu verwachten mogen. Heere, bewaar ons ervoor dat we wanneer u gaat richten tussen klein vee en tussen klein vee, we aan de verkeerde kant van de scheiding zouden staan. O God, breng ons toe. Zoals u gezegd hebt dat u zult komen en verloren schapen zult opzoeken en ze zult redden. Heere, red ook ons. En als u ons gered hebt, wijd ons en verzorg ons. Van dag tot dag. Heere, we hebben u zo nodig en het werk van uw genade zo nodig. O God, ontferm u dan over ons en schenk ons die genade. We vragen het niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Maar we pleiten op het bloed van Jezus Christus. De herder die zich liet slaan, die zich liet doden uit liefde voor zijn schapen. Om zijnentwil. Amen. Psalm 79, het zevende vers is onze slotzang. Zo zullen wij, de schapen uwer weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.